Ja, did it? Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee Theje Lucas en vanmiddag kerstviering met de kinderen onder leiding van dominee Lucas en dat om 3:00 in de Westerkerk. De kinderen met ouders die hierbij aanwezig kunnen zijn, zijn hiervoor uitgenodigd. Morgen zondag 26 december, tweede kerstdag, hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00, dominee G.R. Maurits uit Randwijk in CCK 2. En 's avonds om 7:00 dominee J.W. Hooidonk uit Aldebroek in de Westerkerk. Degenen die deze diensten kunnen bijwonen zijn hiervoor uitgenodigd. Straks na de zegen hopen we te zingen, indien mogelijk staande, het Ere zij God. Dit alles dus zo de Heere wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 98, het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan deze dienst op de eerste kerstdag voortzetten, gemeente, en we zingen uit Psalm 105 het eerste vers. Looft, looft, verheugt, de Heer der Heren aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Psalm 105, vers 1. Wij horen nu ook naar de wet en de samenvatting die de Heere Jezus daarvan gaf. En ons antwoord is uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis? Dies, dat betekent daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Vers 65 van Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus, die deze wet volkomen heeft vervuld, heeft haar samengevat toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Voordat wij het kerstevangelie samen lezen, willen we eerst bidden om de verlichting met de Heilige Geest en om de opening van het woord. Laten wij bidden. Grote en heerlijke God, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u komen wij op deze eerste kerstdag, want tot wie zouden we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En u roept de gemeente samen, hetzij in kleine aantallen, fysiek, maar ook via het internet. En wij prijzen ons gelukkig, Heren, dat ondanks lockdown en noem het allemaal maar op, dat het kerstevangelie toch niet gehinderd wordt in het voortgaan. We prijzen ons gelukkig, zoals we hier zijn, dat we er mogen zijn. En dat u het ons waardig keurt om dit kerstevangelie, dat aloude evangelie, ook dit jaar, het jaar onze Heren 2021, te mogen horen. En Heren, geef dat we het ook mogen verstaan, werkelijk mogen verstaan met ons hart. En dat we voor het eerst of opnieuw open ogen mogen ontvangen voor wie u bent, Heer Jezus Christus, die mens wilde worden, die als babytje geboren wilde worden in Bethlehem, in een grot of in een stal of in elk geval in de meest nederige omstandigheden. U hebt zichzelf vernederd, vernietigd. U hebt de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. U bent onder ons gekomen, zo klein dat een ieder van ons erbij kan, als wij onszelf ook vernederen, als we mogen ontdekken wie wij zelf zijn. En u hebt die wet die zo volmaakt was, volkomen vervuld. U hebt het recht van uw Vader volkomen hersteld. En u had het er allemaal voor over, Heere, om ook mensen zoals wij te verlossen van onze zonden en schuld. En Heere, als we de ogen daarvoor geopend krijgen, ja, dan is die verlossing toch ook des te heerlijker. O Heere, schenk ons dan het licht van uw Heilige Geest, dat die ons aan onszelf ontdekken, dat die ons ook onze plaats wijzen, maar ook de weg naar de middelaar, naar de Heer Jezus Christus. En dat we met die herders uit de velden van Efrata met haast mogen gaan om te zien het woord dat hen van de engel gezegd was. Dat wij met haast zullen gaan om te zien het woord dat ook vanmorgen ons verkondigd wordt. En open onze harten, Heer, voor de levende verkondiging van het levende woord. En geef, Heere, dat we hem mogen zien in zijn schoonheid, in zijn kleinheid, maar ook in zijn grootheid. En dat we voor het eerst of voor de zoveelste keer ons mogen verheugen en verblijden in zijn zaligheid. O Heere, wilt u dan zelf opening geven vanmorgen? We belijden u dat het zo duister kan zijn in ons hart, dat er zoveel reden is uit onszelf om over alles te wanhopen. En als we om ons heen kijken, dan wordt het ons ingewreven dat het er allemaal niet best voor staat. En dan lijkt het kerstevangelie wel een sprookje uit lang vervlogen tijden, waar nou ja, vooruit dan nog enkele mensen zich een beetje bij warmen, maar dat de realiteit veel harder is. O Heere, en wij belijden u dat we geneigd zijn om onze oren daarna te laten hangen. Zeker als we zelf in zorgvolle omstandigheden zijn, als onze winkel dicht zit, of als, ja, en zo kunnen we heel veel dingen opnoemen die ons bezorgd maken. O Heere, we leggen dat alles voor u neer. En we bidden om uw licht, dat dat mag schijnen over onze harten vanmorgen. En dat we het zien, die grote werkelijkheid die voor onze ogen nog verborgen is, maar die eenmaal in volle heerlijkheid zal worden geopenbaard. Namelijk dat u regeert en dat u, Heere Jezus, straks terugkomt op de wolken van de hemel om alle tranen van de ogen af te wissen en om alle treurenden te vertroosten en om degenen die bedroefd zijn van hart op te beuren. Ja, eeuwige blijdschap zal dan op onze hoofden mogen zijn. O Heere, kom dan met uw Heilige Geest. Neem onze armoede maar van ons af en vervul ons met uw blijdschap en met uw rijkdom en met uw heerlijkheid. Toon ons nu uw heerlijkheid. O Heere, zo prijzen we uw grote naam. We loven u voor uw machtige werk. Rijken hebt u ledig weggestuurd en armen met goederen vervuld. Heersers hebt u van de tronen afgetrokken. En Heere, u gaat door met uw werk. en u zult het voleindigen. Wilt u het doen, ook hier in Vriezenveen? Gedenk de hele hervormde gemeente. Gedenk alle kerken. En wilt u overal, ook in de Rooms-Katholieke kerken, Heren, waarvan er zoveel gesloten worden in onze omgeving en in ons land, ook een honger geven naar het evangelie van vrije genade uit uw eeuwig welbehagen. O Heren, erbarm u over ons land en volk. Geef onze overheid licht en wijsheid, niet alleen de landelijke, maar ook regionaal en plaatselijk. En wilt u geven dat het licht van het evangelie helder mag schijnen, ook onder uw oude verbondsvolk, maar dat u, Heere Jezus, ook een licht bent van de heidenen, mag ons dat verheugen. Aanvaard zo onze dank voor alle zegeningen waarmee u ons dag aan dag overlaat. Heere, neem ons vanmorgen toch in uw dienst. Laat ons niet ongezegend gaan, maar verheerlijk uw werk in ons midden. Dat vragen we in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. We gaan uit het kerstevangelie lezen, Lucas 2, de versen 1 tot en met 21. En daar luidt het woord van God als volgt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken, dat wil zeggen voor heel het volk, wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. En dit zal u het teken zijn: ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte van de hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft kondgedaan. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd was door de herders. Maar Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Tot hiertoe de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vooral genomen uit de versen 10 en 11. De engel komt bij de herders en hij zei tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. Tot hiertoe onze schriftlezing en ook de lezing van de tekst. Zalig bent u als u het woord van God hoort en dat bewaart in het hart. Amen. Wij gaan als inleiding op de prediking zingen, gemeente, uit Psalm 72, vers 3. Zij, en dan denk je maar aan de herders en aan al die anderen, zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en onder gaan. En dat mag ons ook troosten, anno domini 2021. Psalm 72, het 3e vers. Na het amen van de prediking, ja, ik had het tweede couplet opgegeven van Psalm 45, maar laten wij het eerste zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Psalm 45, vers 1. Ik hoop dat het straks nog even... En de engel zei tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. Blijdschap voor heel het volk. En dan de inhoud van die blijdschap, dat is, vandaag is geboren voor jullie de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. Gemeente van Christus, eerst even twee opmerkingen. Toen ik pas aan catechizanten vroeg wat nou in een kerstpreek in elk geval aan de orde zou moeten komen, kreeg ik een heel gevat antwoord. En dat was, als Jezus niet geboren was, waren we allemaal de sjaak. En toen zei die persoon, erachteraan, zo moet u het natuurlijk niet zeggen. Maar, gemeente, ik weet zeker dat we het allemaal begrijpen. Als de Zoon van God niet mens geworden was, dan zou er niemand zalig kunnen worden. Je kan het ook anders zeggen, dan zouden we geen van allen gered kunnen worden. Want zalig worden betekent letterlijk gered worden. De zaligmaker is de redder. En dan het tweede, in het RD van 12 november stelde professor Hofman, emeritus professor van de TUA in Apeldoorn, in een artikel de vraag, waar blijft de echte blijdschap? En dat is door meerdere gemeenteleden is dat artikel opgepikt en opgevallen, zo is mij bekend geworden. Waar blijft de echte blijdschap? In ons christenleven, zegt hij, is daar waarschijnlijk een chronisch tekort aan. En hij vervolgt, als dat zo is, dat tekort aan blijdschap, dan heeft dat grote gevolgen voor het welzijn van kerk en christen. We stralen als kerk zo weinig blijdschap uit in een wereld die die echte vreugde zo bitter hard nodig heeft. En als de kerk blijft hangen, zo zegt hij dan, in de groef van de klacht over beperkingen en spanningen, dan mist zij een belangrijk deel van haar hoge roeping. Want wat stellen wij als christenen tegenover die golf van pessimisme die over de wereld rolt? Als we niet verder komen dan het uiten van klachten en sombere toekomstbeelden, missen we radicaal het onderscheidend vermogen. Ware blijdschap is een kernzaak van het geloof. En de oorzaak ervan ligt in Gods verlossend, Gods bevrijdend handelen. Dat verrassende, ongedachte dingen tot stand brengt. Ware blijdschap, zo zegt de prof, is niet jezelf wat oppeppen, maar dat is je laten meevoeren door de aanbiddende verwondering over het heil dat van God ons is bereid. De bron van ware blijdschap ligt boven. Tot zover professor Hofman. Wat een ontdekkende woorden. Ze hadden me ook meteen. En hij houdt ons de spiegel voor. Ja, ik ben zelf ook nog wel eens wat pessimistisch aangelegd, moet ik zeggen. Hij houdt ons de spiegel voor hoe hangt de vlag van mijn leven er nou eigenlijk bij. Ken ik die ware blijdschap van het evangelie van Gods Zoon? En ken ik het niet alleen, maar leef ik daar dan ook daadwerkelijk uit? De blijdschap waarover het kerstevangelie spreekt, is een geschenk van boven. Letterlijk. Daar kunnen de herders uit de velden van Efrata over meepraten. Ze houden de nachtwacht over hun kudde. Ze zitten waarschijnlijk rondom een kampvuur dat een beetje licht wat warmte in de vrieskou van de nacht moet geven, maar wat ook wilde dieren op afstand moet houden. Deze lui waren niet bang uitgevallen. Ze waren wel wat gewend. De donkere nacht had voor hen geen geheimen, zoals ook de sterrenhemel boven hen niet. Ze wisten de gevaren, ze kenden elk geluid. En zie, als in een flits, even later staat er plotseling, hè, als al die andere engelen erbij komen, dat koor zich aanheft, plotseling, staat een engel van de Heere bij hen. En de heerlijkheid van de Heere omschijnt hen. En deze onverschrokken kerels vrezen met grote vrezen. Het hemelse licht dat hen omstraalt, dat hen doorstraalt, waaraan geen ontsnapping mogelijk is, doet hen vrezen. Als iets van de hemel de aarde raakt, dan is dat schrikwekkend en heerlijk tegelijk. De goddelijke heerlijkheid, hoe kan het ook anders, overtuigt de herders, want waarom zou je anders vrezen, van hun onwaardigheid, van hun onheiligheid. Maar het eerste wat die boodschapper uit de hemel zegt is: vrees niet. En daarachteraan: ik verkondig, ik evangeliseer u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Heden, vandaag, is geboren voor u de zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad van David. Dit bericht is evangelie, blijde boodschap, grote blijdschap. Dit kind, zo beleiden we met de vroege kerk in Nicea, is de enige geboren zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Hij is om ons mensen en om onze zaligheid neergekomen uit de hemel. En hij is een mens geworden. De eersten die dit geboortebericht horen, wij zouden vandaag zeggen de eersten die een geboortekaartje kregen, waren deze herders. Van hen had de doorsnee Israëliet geen hoge pet op. Ze werden onbetrouwbaar geacht. Als er een rechtszaak was in de stadspoort, dan werden zij niet geacht als getuigen te mogen optreden. Maar goed, dat waren de vooroordelen van de hoogmoedige massa. Want intussen vertrouwden de eigenaren van schapen en geiten hun kostbare vee dan toch maar toe aan deze herders. Maar boven alles, de Heere achtte het hen waardig. Hij achtte hen niet te gering om als eerste de boodschap van de geboorte van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, te ontvangen en ook om als zijn getuigen te gaan optreden. En dat doen ze dan ook. Nadat ze het kind in de kribbe gevonden en gezien hebben, maken zij alom, overal en aan iedereen die het maar horen wil, bekend. Wat maken ze bekend? Niet wat ze gezien hebben, maar wat hen over dit kindeke gezegd was. Ze maken het woord van God bekend, niet hun eigen ervaringen. En echt, daar mag je best over praten hoor, over je ervaringen, maar voordat je het weet, heb je het over jezelf en niet over de Heere. En nu we het er toch over hebben, de engel gaat dus niet naar de keizer in Rome, of naar koning Herodes, of ook maar naar de tempel in Jeruzalem, naar de overpriesters, de schriftgeleerden, de fariseeën. Nee, om het eigentijds te zeggen, hij meldt zich niet bij CNN of bij de grote nieuws- of persmedia in deze wereld. Maar hij wordt eenvoudig verkondigd aan gewone mensen. De geboorte van dit kind en de bekendmaking ervan geschiedt ver van alle uiterlijke pracht en praal in het verborgen van de nacht. Gisteren was er in de Sint-Pieter in Rome ook een kerstavondmisviering. Ik heb het eens even bekeken. En dan draait je maag zich bijna om van de pracht en de praal die daar is. En over die mensen gaan we natuurlijk geen verkeerd woord spreken, dat begrijpt u wel. Ik ben zelf ook wel eens in de Sint-Pieter geweest. Maar al die verhoudingen, het is waanzinnig. En dan liep de paus aan het einde, hij pakte het kindje Jezus uit zo'n dingetje waar die in lag. En hij liep daar zo mee naar een andere plaats en legde hem terug in een kerststal. Maar gemeente, geen uiterlijke pracht en praal. En het is mooi dat heel veel mensen het kerstevangelie horen. En het woord van God gaat heus niet te vergeefs de wereld in. Ook niet via de Rooms-Katholieke Kerk. Maar toch, hij wordt geboren in het verborgene, in de nacht. En hij wordt ook bekendgemaakt aan kleinen en eenvoudigen. En de Heere die neemt eenvoudige predikers in zijn dienst om dat woord te stamelen en om daar iets van te zeggen. Maar goed, het neemt niet weg dat als de herders het kind gezien hebben, dat zij dan vervolgens wel de wereld ermee ingaan en het doorvertellen aan ieder die het maar horen kan. Want die geboren zaligmaker, die breekt de nacht open, het duister van zonde en van de gevolgen ervan, van de angst en van de vrees. De zonde, zo leert ons 1 Korinthe 15, is de angel, de prikkel van de dood. Wij zijn bang voor de dood als wij weten dat we zondaren zijn. En die angel is er door hem uitgetrokken, voor allen die hem vrezen. De herders begrijpen dat verschijnen voor een heilige en rechtvaardige God een hachelijke zaak is. En waar de Heere dat aan het licht brengt, vrezen wij met grote vrezen. Want dit licht, en de Heer die daarachter zit, dit licht moet onze ondergang betekenen. Maar de engel zegt, dat is het nou juist niet. Dit is evangelie, blijde boodschap. Hoe groter de verlossing, hoe dieper de blijdschap. Dat begrijpen we toch wel. Een goedkoop evangelie, Bonhoeffer zou zeggen, goedkope genade, ja, daar heb je niks aan. En als dit evangelie tot ons komt en wij vrezen, dan tempert de Heere God onze vrees. Want hij spreekt tot ons behoud. God openbaart ons onze schuld, wonder boven wonder, nooit buiten Christus om. Heb je daar wel eens over nagedacht? God openbaart ons onze zonde nooit buiten Christus om. Als dat buiten Christus om zou gebeuren, dat zou de hel zijn. Nee, nooit buiten Christus om. Vrees niet. Zij die schrikken vanwege hun onheiligheid, die vrezen voor Gods hoge majesteit met grote vrezen, die krijgen te horen, vreest niet. Maar tegen alle anderen die nergens voor vrezen, die voor de dood en voor de duivel nog niet bang zijn, moet het gezegd worden, vreest. Je zult een eeuwige vergissing, een eeuwige nacht tegemoet gaan, als je niet vreest voor de heilige majesteit van de Heere. Maar degene die wel vrezen vanwege de kennis aan hun zonden, die krijgen te horen: vrees niet, ik verkondig u grote blijdschap. Die voor heel het volk, dus niet alleen voor jou, maar voor heel het volk wezen zal. Niet langer vrees, maar blijdschap. Die blijdschap wordt ons vanmorgen ook verkondigd. Laten we dan met de herders ons verheugen. Want als dat kind komt, dan komt hij om de oorzaak van onze vrees weg te nemen. Hij die over ons moest toornen, is onder ons en onder onze schuld gekomen om die weg te dragen. Wanneer werd Jezus geboren? In de nacht. Wanneer kwam de engel bij de herders? In de nacht. De evangelieboodschap is als een lichtbundel in de nacht. En de herders gingen op pad, hun reis door de nacht, maar hun weg was voorspoedig, want ze hadden Gods woord als een lamp voor hun voet en een licht op hun pad. En dat belofte woord van God, dat leidde hen naar de kribbe in Bethlehem. Naar dat kraambezoek, om te knielen voor de kribbe. Wanneer was dat? In de nacht. Wachter, wat is er van de nacht? Ja, het is nog steeds nacht. Maar ik verkondig u grote blijdschap. Worden wij nog ergens blij van? Ik stel de vraag ook aan mezelf. Worden wij nog ergens blij van? Je kunt soms zomaar dagen verzeild raken, om niet te spreken over weken, in een negatief, depressief gevoel. Je kunt zomaar wegzakken in biddeloosheid, wegraken van de omgang met het woord van God. Worden wij nog ergens blij van? Of moeten we zeggen dat het bij onszelf heel magertjes is? Ja, het kan zomaar zijn dat je zegt: ja, ik zou in werkelijkheid echt warm moeten lopen voor de dienst van de Heer en voor het geloof in Hem. Maar het is er niet. Het is kerst, maar het doet me niks. Gemeente, dat kan ons zomaar ongemerkt in de greep krijgen. Zodanig dat we moeten constateren dat de dood in de pot is. Want ons hart is ergens anders. Ons verlangen is ergens anders. Het gaat helemaal niet uit naar de verlossing door de Heer Jezus. We hebben, ja, ik zeg niet dat het voor u allen geldt, maar dat kan zomaar, hè, dat het door je gedachten gaat. Ik heb helemaal geen honger naar het evangeliewoord, geen dorst naar Gods gerechtigheid. En de Heere God klopt op onze deur. Maar nee, we hebben genoeg, we hebben vandaag niks nodig. Komt u volgend jaar maar eens terug. Nee, niet dat we het nou allemaal zo goed voor elkaar hebben, er moet echt iets gebeuren. Maar we zijn nu zo druk met allerlei andere dingen. De zorgen die ons bezighouden. We zijn druk met overleven in deze coronacrisis. Met school, met ons werk, met de opleiding, de hobby. We worden afgeleid door van alles en nog wat. Wij worden blij van andere dingen. De boodschap van kerst raakt je dan niet. En bovendien, zo hoor ik iemand zeggen, die kerstboodschap die klopt gewoon helemaal niet met de werkelijkheid. Met wat er in de wereld gebeurt. Het is immers nergens aan te merken dat er vrede is op aarde, in de mensen een welbehagen. Of dat God zich überhaupt met deze wereld bemoeit. En dan kun je soms huiveren voor de gedachten die er dan door je hoofd gaan. Van dat aanknopingspunt dat er in onze ziel is voor deze aanvechting. Je rilt en beeft van de duisternis in je eigen ziel. We leven in een tijd van geestelijke duisternis. En daar gaan we niet heel ver over uitweiden, gemeente, maar dat was in de tijd dat de Heer Jezus geboren werd al niet anders. En het is werkelijk bijna niet te geloven dat nou de Heer Jezus nou juist voor zulke mensen die leven in de duisternis is gekomen. En dan zegt Calvijn ergens dat God er helemaal niet op let of wij die genade van hem wel waard zijn. Hij let slechts op onze ellende, zegt hij dan, en hij wil ons barmhartig zijn. Hij sluit zijn ogen voor alles wat hem zou kunnen beletten om ons genadig te zijn. Wat een krachtige taal is dat. En zoals toen bij de herders in de velden van Efrata zorgt God ook vandaag voor licht in de nacht. De nacht van de pandemie, van verlating en eenzaamheid. De nacht van strijd en zorgen, van twijfel en ongeloof. Maar het heldere licht van de morgenster is voor het in geloof geoefende oog reeds te zien. Weldra breekt de nieuwe dag aan. Maar het is nog nacht. In die nacht worden wij, als het God behaagt, geconfronteerd met onze schuld voor God. En relativerende en sussende gedachten baten niet. Je hebt helemaal niets aan de opmerking dat het heus wel goed komt met je. Elke vanzelfsprekendheid, elk automatisme blijkt klinkklare leugen. En ik word keer op keer steeds weer en steeds opnieuw uitgedreven naar dat kind van Bethlehem, naar de Heer Jezus Christus, de vaste rots van mijn behoud. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En zegt je ziel, hem moet ik hebben, hem alleen. Alleen zijn verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Nou gemeente, als ons dat in de nacht wordt geopenbaard, dan kunt u toch niet zeggen dat de nacht nou alleen maar ellende is. Dat is toch de heerlijkheid ook van de nacht. De Heere gebruikt de nacht om ons te beproeven, om onze nieren te proeven. En om ons begeerig te maken naar die nieuwe dag die straks voor eeuwig aanbreekt. En weer Calvijn, hij zegt ergens dat wij vaak zo vastzitten aan de vergankelijke dingen van de wereld, dat God ons soms met geweld daarvan moet losscheuren. En zo is het. Soms met zachte, maar soms ook met harde hand, maar altijd met een vaderhand. Hij weet harde harten te verbreken en koppige karakters te buigen als geen ander. Wie in de nacht van zijn of haar leven het kind van Bethlehem nodig krijgt, zoekt en vindt en smaakt nu al in beginsel de eeuwige vreugde die de Heere heeft weggelegd voor allen die hem vrezen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. De nacht, als de Heere erin is, is dus ook vol troost en blijdschap. En waarom blijdschap? Omdat de hemelse boodschapper niet zegt heden is geboren, maar heden is geboren, vandaag is geboren voor u. Voor jou. Geen neutraal bericht, maar ik verkondig u, grote blijdschap. Hij is voor jullie, voor heel het volk. Het is de blijdschap van de geboorte van de Verlosser, in wie wij ontvangen genade, voorgenade, vergeving van al onze zonden. En de Heere richt zich vanmorgen ook heel persoonlijk tot u, tot jou en tot mij. En tot heel het volk, tot heel de gemeente. Hoor het dan toch, gemeente. Hij is om ons mensen en om onze zaligheid neergekomen naar de hemel en mens geworden. Door de Heilige Geest uit de maagd Maria. God werd mens. Wie kan dat vatten? Hij is de zaligmaker. Christus de Heere. Ja, zoiets hadden de mensen in die tijd wel eerder gehoord. Het woord evangelie was trouwens in het hele Romeinse Rijk wel bekend in wereldse setting. Want een evangelie is een goede boodschap. Als er ergens een oorlog gewonnen was, dan werd dat evangelie in Rome gebracht, die blijde boodschap. En wat er van de Heer Jezus gezegd wordt in het evangelie van, nou ja, wat wij dan lezen in de Bijbel, dat werd eerder ook al van de Romeinse keizer Augustus gezegd. Hij heet officieel Gaius Julius Caesar Octavianus. Hij regeerde vanaf 27 voor Christus tot 14 na Christus. En in zijn eerste regeringsjaar gaf de Senaat in Rome, die gaf hem de naam Augustus. De verhevene, de aanbiddingwaardige. En er zijn in Turkije inscripties gevonden in het stadje Priene. Inscripties uit die tijd. En daarin kun je lezen wat de mensen zagen in keizer Augustus. Dat was niet mis. Hij was een godenzoon. Hij was de lang beloofde zaligmaker. De soter, de redder van de wereld. En met zijn geboorte werden oude profetieën vervuld. En met hem zou de gouden eindtijd aanbreken. Gaius Julius Caesar Octavianus bestuurde dat immense Romeinse Rijk met verve en met daadkracht. En hij liet zichzelf vereren als een god. En nu noemt de evangelist Lucas alleen de naam Augustus. Hij noemt hem dus bij zijn erenaam. Maar dat doet hij omdat hij in zijn evangelie als het ware deze redder tegenover die andere met een hoofdletter zet. De keizer lijkt oppermachtig en die andere volstrekt weerloos. De ene zetelt in een keizerlijk paleis en de andere ligt in een kribbe. Maar terwijl keizer Augustus plannen maakt en die ook uitvoert, heeft hij in het geheel niet door dat hij de raad van God bezig is uit te voeren. Om de administratie van zijn belastingdienst goed op te zetten, de fiscus, liet hij de mensen naar hun geboorteplaats reizen om zich daar te laten inschrijven. Maar juist daardoor waren Jozef en Maria gekomen. Even tussen haakjes, ze waren wel gehoorzaam, hè, aan de overheid. Ze zeiden niet van, ja, laat die keizer het even bekijken. Daar heeft hij niks mee te maken. Wat denkt hij wel? Zullen wij belasting betalen aan de bezetter? Ze waren gehoorzaam. En die gehoorzaamheid, dat was onderdeel van het volvoeren van de raad van God. Juist door hun daad van gehoorzaamheid waren ze op de plek waar ze volgens de profetie moesten komen. In Bethlehem. Daar werd de oude profetie van Micha vervuld. En in die stal in Bethlehem wordt een kind geboren. Nederiger kun je niet bedenken, maar je vergist je erin. Dat kind heeft echt de macht. In hemel zelfs en op aarde. Hij is hoog verheven boven alle aanbidding van mensen. Hij is ons aller aanbidding waard. Hij is de van oude tijden. Nee, niet zomaar een paar eeuwen geleden, Maar van oude tijden, vanaf het begin van de wereld, nadat Adam en Eva vielen in zonde, belooft. Hij is de werkelijk lang verwachte. Dat babytje in de kribbe is de echte redder, de zaligmaker, de Messias, oftewel de Christus, die gezalfd is tot zijn ambt. Hij is ook werkelijk Kyrios, oftewel Here. De groten in de wereld kunnen zich sterk maken en oppermachtig wanen. Ze kunnen miljoenen mensen in beweging zetten of beïnvloeden. Hun macht kan zelfs reiken tot in de buitenaardse ruimte. Elon Musk met zijn honderden satellieten. Je denkt, wat zie ik nu toch aan de hemel? Daar gaan zomaar 21 sterren op een rijtje. Elon Musk. Maar hun macht is eindig. Het houdt een keer op. Van het immense rijk van keizer Augustus is niets, maar dan ook niets meer over. En ook van onze eigen koninkrijkjes, van onze eigen dunk, ja, alles wat wij buiten Christus ombedenken, zal eenmaal niets over zijn. Het zal geheel verdwijnen. Deze wereld gaat voorbij en zijn begeerlijkheid, maar wie de wil van God doet, die blijft in eeuwigheid. Dat kind in de kribbe heeft machtigen van de tronen afgetrokken, zo zong Maria, en nederig heeft hij verhoogd. Ja, vergis je niet in dat kind. Hij is een koning, de koning der koningen. Hij is uit het huis en geslacht van David. Dat huis van David leek op een afgezaagde boom. Er leek zo weinig of niks van over. En dat was het gevolg van de zonde van die leden van dat huis van David. Van David, van Salomo. Het koninkrijk wat nog maar zo kort en zo mooi begonnen was, leek al spoedig te verdwijnen in een poel van afgoderij. Toch maar eenmaal zal de gloriekroon bloeien op het hoofd van David's grootste zoon. Dat hebben de profeten gesproken, daar hebben de psalmisten van gezongen. En toen Micha sprak over Bethlehem Ephrata, waaruit de heerser van Israël zou voortkomen, begreep iedereen dat hij het had over de Messias, die alle aardse verhoudingen zou overstijgen, die geen half werk zou verrichten, die de definitieve oplossing en verlossing zou aanbrengen. Hij is onze vrede. Het kerstevangelie zegt: vandaag, heden is hij geboren. Dat mag u best letterlijk nemen. Natuurlijk, we weten allemaal dat het goed 2000 jaar geleden is, en toch, neem het maar letterlijk. Vandaag bezoekt God de mensen in zijn Zoon. En daarom heden, vandaag, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Neemt zijn genade ootmoedig aan. Gods beloften zijn immers vast en zeker. De lang beloofde Messias is geboren, en dat is door niets en niemand meer ongedaan te maken. Hij redt van de zonde en van de dood. De NOS, de media houden ons voor, er is geen reden tot blijdschap. Er is corona, 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 er is geweld, er is polarisatie. Dan hebben we het nog niet over klimaatverandering, geopolitieke spanning, torenhoge energieprijzen, discussie over de toekomst van de agrarische sector en ga zo maar door. En de duivel mengt zich in dat koor en hij roept ons toe of hij fluistert het ons in. Zie je wel, het klopt gewoon niet. Die Bijbel is een fout verhaal. Het is in werkelijkheid heel anders. De duivel draait ons een rad voor ogen en dat is begrijpelijk, want de geboorte van het kind in Bethlehem betekent voor hem het begin van het einde. Die oude slang heeft die moederbelofte uit Genesis 3 wel degelijk in zijn oren geknoopt. En de beloften die er van hem gedaan zijn, kent hij één voor één. Of hij gooit het over een andere, over een godsdienstige boeg. En hij zegt, ook jij hebt geen reden tot blijdschap. Heb je je zonde wel eens gezien? En hij pint er ons op vast. En vanuit onszelf gezien heeft hij gelijk, is het ook zo. Ons hart moet ons veroordelen. Maar de Heere stelt daar tegenover, ik verkondig u grote blijdschap. En Paulus vermaant ons in Filippenzen 4, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het nog een keer, verblijd u. En wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken en dankzegging bekend worden bij God. En wat is de belofte als u dat doet? De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Uw zinnen, dat zijn je emoties, dat is je gemoed, dat zo hevig bruisen en kolken kan. De vrede van God, door het engelenkoor zo volmaakt bejubeld in de velden van Efrata, die zal ons bewaren in Christus. Je bent dus in hem geborgen. Dus als je dit doet, dan ben je bent gewoon in Christus. Hij is voor je, hij is achter je, hij is rondom je. Je bent in hem veilig, wat er ook gebeurt. Waarom? Niet omdat ik het voel, want ik voel er meestal helemaal niks van, maar omdat God het zegt. Gemeente, klamp je toch eens vast aan de woorden van God, omdat Hij het zegt. Dat is genoeg. En gemeente, om weerwoord te hebben tegen de Satan en tegen alles wat hij klaarmaakt, zullen we dicht bij het woord van God blijven. En laat ons voortdurend het ons gebed zijn, Heere, schenk en vermeerder ons het geloof. Open onze ogen voor de heerlijkheid van Christus. Voor dat kind in Bethlehem. Hij is de bron van alle ware blijdschap en vreugde. De Heere moedigt ons aan. Schep dan toch met vreugde uit die bronnen van het heil. En vanmorgen gaan wij met de herders mee naar Bethlehem. En net zoals zij, zullen wij vertellen aan de anderen hetgeen wij daar gezien hebben. En het woord dat ons van dit kindeke gezegd was. Dat doen we veel te weinig. En we zitten heel snel vast. En dan denken we, ja, maar wat moet ik nou toch vertellen? Ik heb helemaal niks. En dat is ook zo, gemeente, wij hebben niks. Maar wij hebben wel een zaligmaker. En die zegt, vertel het toch voort. Geef toch aan al die andere mensen iets door van de geboorte van hem, van zijn werk, van zijn machtige redding. En gemeente, het is toch ook mijn eigen ervaring, je kunt in je eigen armoede vastzitten, maar soms word je geroepen om te spreken. En wat is dat dan heerlijk, want God gebruikt het. En God, die wil ook u zo graag gebruiken. Anderen tot een hand en een voet te zijn. Om iets te vertellen. Van de heerlijkheid van Christus. En als u de dag begint met het gebed. Heere, mag ik vandaag voor iemand van betekenis zijn. Mag ik vandaag een goed woord spreken. Van de Heere Jezus. Mag ik vandaag een luisterend oor zijn. Voor iemand in nood. Dat gebed, dat verzeker ik u. Dat wordt altijd verhoord. Waarom? Omdat zijn naam eeuwig eer moet ontvangen. En dat zal gebeuren. En dat gaat gebeuren. Wat zou het heerlijk zijn. Als de Heere net als die herders ons daar zou brengen. En ons zou willen gebruiken. Gemeente. Waar blijft de echte blijdschap? In ons christenleven is daar waarschijnlijk een chronisch tekort aan. Dat was de constatering van de prof uit Apeldoorn. Maar wij hoeven daar niet bij te blijven hangen. Want onze God is een bron van vreugde die overloopt en waaruit wij mogen scheppen. Amen. Psalm 45 dus, vers 1. Wij zullen nu de Heere dank zeggen. Groot is uw trouw, o Heere, aan ons betoond. Als gemeente naar uw naam genoemd, hier in de kerk en thuis met ons verbonden, prijzen we uw grote en heerlijke naam. Dat u, Heere, zich zo laag hebt neergebogen en bent afgedaald tot ons. Ja, zelfs dieper dan enig iemand van ons heeft kunnen vallen, nog dieper bent u gegaan om de grootste van de zondaren te kunnen oprapen en op zijn voeten zetten. O Heere, we danken u voor het wonder van kerst en vragen, mag het voor ons ook echt een wonder zijn, ook in de gevoelige beleving, en dat we, Heere, ook echt mogen buigen voor dat kind in de kribbe en Net als ook die wijzen uit het oosten onze schatten voor hem open doen. En met de liefde van ons hart ons hele leven aan hem overdoen. O Heere, geef dat niemand van ons zal achterblijven als het gaat om de aanbidding van dat kind in de kribbe die eenmaal zal komen als koning van hemel en aarde aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Die eenmaal zult wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal het blijken of wij u gediend en gevreesd hebben of niet. O Heere, maak ons eerlijk. Breng ons bij u, houd ons dicht bij u. Vervul ons met uw blijdschap en vreugde. En dat we er ook niet voor zullen schromen om ook ter rechter tijd en plaats een woord, een goed woord te spreken van u. En dat we er mogen zijn voor de mensen die vragen hebben, die in nood zijn. Niet dat wij de Messias zijn, maar we hebben een goed woord van hem. O Heere, schenk het ons. En dan zullen we ook ontdekken dat dat zoveel vreugde geeft. Als we niet er zijn om te nemen en om bij elkaar te graaien van alles en nog wat. Maar ook om te geven. Dat we ook om elkaar zouden geven. Ook als gemeente dat we dicht om elkaar heen mogen staan. En dan zullen we heus niet allemaal vriendjes van elkaar zijn. Maar de liefde van Christus dringt ons. Wetende dat we leden zijn van dat ene lichaam. O Heere, zo danken we uw grote naam. We danken u dat u voortgaat. Ondanks ons. We danken u voor deze dag. Ga met ons mee. Geef dat we ook onderling iets van de vrede in onze huizen mogen ervaren in het samen zijn. In het samen de maaltijd gebruiken. En toch dat deze dag een geheiligd karakter mag hebben. Breng ons ook vanmiddag weer samen met de kinderen. O Heere, zegen dan opnieuw uw woord. En wil overal in deze wereld, waar mensen samenkomen, met uw Heilige Geest aanwezig zijn. Zo danken we u. En zo bidden we u voor allen die in nood zijn. Voor degenen die verdrietig zijn. Voor de rouwdragenden. O Heere, troost, sterk, bemoedig en geef kracht. Daarvoor danken we u. En dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Psalm 68 vers 2 is onze slotzang. Wij bewaren het woord van God als een kostbare schat in ons hart. We gaan heen in vrede en ontvangen de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.